Goedemiddag gemeente, mijn naam is Dorienke Plagier en ik heet u van harte welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die thuis of op een andere plaats deze dienst meebeleven. Deze dienst vieren we ook het avondmaal met hen die er vanochtend niet bij konden zijn. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe en laten we deze voor zover mogelijk staande beginnen.
Laten we stil worden voor de Heere onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. God die trouw blijft, de God die eeuwig leeft en de God die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 103. Psalm 103, vers 1 en 3. Vandaag vieren wij in de kerk het heilig avondmaal, diensten van woord en sacrament. En ook vanmiddag vieren we daarom het breken van het brood. Als je vanmorgen niet in de gelegenheid was om aan te gaan, dan van harte uitgenodigd in deze dienst. En ik lees met jullie woorden uit het avondmaalsformulier zoals dat ook vanmorgen is gelezen. En de tekst daarvan vind je ook op de liturgie. Iemand zei tijdens de gemeenteavond over het heilige avondmaal, er worden altijd veel woorden gesproken tijdens de vieringen en ik denk dat ik dat wel begrijp. Er komen veel woorden voorbij, ook in dat avondmaalsformulier. Dat is natuurlijk heel rijk. Maar ja, wat staat er allemaal? Nou, het staat nu op de liturgie. Lees het eens mee, neem het mee naar huis. Misschien ook mooi om er nog eens over na te denken. Wat vieren we wel niet allemaal als we het avondmaal met elkaar vieren? Broeders en zusters, de apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig avondmaal heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus, altijd wanneer jullie dit brood eten en uit deze beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer, totdat Hij komt. Hij is voor ons gestorven en begraven, maar op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende geest heeft Hij ons geschonken. En door die geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Wij mogen met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen. Amen. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader, geef dat wij door dit avondmaal ons hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus zullen leren toevertrouwen. Voed ons zo met het hemelse brood, dat wij niet meer in onze zonde leven, maar Christus in ons en wij in Hem. Geef ons al het goede, naar lichaam en ziel, en schenk ons uw genade en vergeving. Wij vragen u dit in de verwachting van de wederkomst van uw Zoon en van de bruiloft van het Lam. En zo bidden wij samen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen ons geloof belijden. Laten we dat staande doen met de woorden die ook afgedrukt staan op de woorden van dienst. En daarna zingen we verder uit Psalm 103, dan vers 4 en vers 5. En ieder van u en van jullie spreken met mij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Broeders en zusters, laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar onze harten omhoog in de hemel heffen. Waar Christus is, zo zullen wij waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden, als wij brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. En het brood dat wij breken is de verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zijn lichaam verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de verbondenheid met het bloed van Christus. Neem die, drink alle eruit en gedenk en geloof dat zijn bloed vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Wij zingen Psalm 103, vers 7 en 9. Laten we samen danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij zegenen uw grote naam. Omdat we u mogen danken voor wat u geeft. Dat we mogen tasten aan dat wonder, aan het mysterie. Het lichaam van Christus verbroken. En het bloed van Christus vergoten, tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Omdat we hier mogen proeven van het geheim om met u te mogen leven. En wie zijn wij? Mensen die stof zijn, een zucht, en we zijn er niet meer. En wie bent u, de grote God, schepper van hemel en aarde? En dat we dan hier mogen zijn en samen mogen vieren dat u ons ziet. Dat u zich om ons bekommert. Dat u ons door Christus met uzelf wil verzoenen en uw geest wil geven. Ons aan elkaar verbindt tot een nieuw lichaam. Wat is het allemaal groot. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor een plek als deze plek. Een plek waar het evangelie klinkt, waar brood gebroken wordt. Plekken zoals er zoveel zijn, God dank, over de hele wereld en door de geschiedenis, want uw werk gaat door. En we bidden u als wij vanmiddag uw woord mogen openen. Dat u met uw geest komt en hier wonen wilt. Dat we hier samen zijn in het licht. In de lichtkring van uw genade. In het licht van uw heil. In het licht van uw geest. Die ons hart wil verlichten en ons verstand. Zodat we zien wat u belooft. Wees zo bij ons hier in de kerk. En als we op afstand met deze plek verbonden zijn. Wilt u ons uw geest geven. We danken u voor wat u gaf. In Jezus Christus. En we bidden u, versterk ons geloof. Door woord en sacrament. We bidden het in Jezus' naam. In de naam van Hem die met u en de Geest leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. We openen het woord. Twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Handelingen 20. We gaan dus verder in het boek Handelingen. Een aantal keren in de afgelopen tijd hebben we gekeken naar Paulus in Athene, in Efeze en vanmiddag in Troas. En daarna zingen we een lied dat past bij het avondmaal en ook past bij de lezing. Gezang 359, vers 1 en 3. Dan een tweede lezing uit 2 Korinthe 4, vers 7 tot en met 15. En daarna gezang 359, vers 4 en 5. Lucas schrijft in het boek Handelingen. Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. En Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. En we waren bijeengekomen in een bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jonge man die uit Tychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken, viel hij van de derde verdieping naar beneden. En toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: houd op met dat misbaar, want hij leeft. En hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen, tot het aanbreken van de ochtend. En toen vertrok hij. En de leerlingen namen de jonge man, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd. Twee Korinthe 4, vanaf vers 7 Maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven: ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet, ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren. Ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Dit is het woord van God. Na de verkondiging gezang 210, vers 1, 3 en 4, dat is een paaslied. Sta op, een morgen ongedacht. Maar ja, Pasen doortrekt natuurlijk het hele evangelie. En ook de tijd na Pinksteren en ook de dienst vanmiddag. Gezang 210, vers 1, 3 en 4. En ik wilde in de verkondiging met jullie voornamelijk stilstaan bij die lezing uit Handelingen. Dat gebeuren in Troas. Na de verkondiging als muzikaal moment een bewerking over Psalm 98 van Margaretha Christiane de Jong. Gemeente van Christus, broeders en zusters. De evangelist Lucas, die Handelingen geschreven heeft, heeft maar 165 woorden nodig om dat ene verhaal te vertellen in Troas over Eutyches, die naar beneden valt van driehoog en het lijkt zijn einde te worden, maar de apostel Paulus gaat naar hem toe en wekt hem weer tot leven. 165 woorden, dat is echt niet veel. Je zou zeggen, over die gebeurtenis kan je een hele studie schrijven, toch? Wat gebeurt er wel niet allemaal? Hoe kan dat? Wat is er allemaal gegaan en gebeurd? Wat is er door die mensen heen gegaan? Vertel me meer details, Lucas. Maar nee, dat doet hij niet. 165 woorden en daar moet ik het mee doen. Maar hij zegt, denk ik, wel het allerbelangrijkste in die korte tekst. Ik moest denken aan zo'n impressionistisch schilderij, misschien ken je het wel, waar heel veel best wel vaag gelaten is met hele grove schetsen. Maar waar het echt om gaat, en dat zijn soms maar een paar details of een paar voorwerpen in zo'n hele compositie, waar het echt om gaat, dat wordt even goed aangezet. Dat krijgt meer relief, dat krijgt meer detail. En dan kun je vanuit wat je ziet precies gaan begrijpen waar het de schilder om te doen is. Zo hier eigenlijk ook. Er gebeurt heel veel natuurlijk. Maar een paar details die komen eruit. Uit dat verhaal. En ik geloof niet voor niets. Die lampen in de bovenzaal bijvoorbeeld. En dat venster naar buiten. En die beweging van boven naar beneden en van beneden naar boven. De trappen zou je kunnen zeggen. En die zon aan het einde van de dag. Nee, ik zeg het verkeerd. Die zon aan het begin van de dag. Helemaal aan het eind van het verhaal. Nou, ik wilde vanmiddag met jullie die tekst zo eens langsgaan. 4 van die details eruit halen en kijken of we daarmee de betekenis van dat verhaal op het spoor kunnen komen. Wat betekent het voor ons vandaag? En het eerste wat dan opvalt zijn inderdaad die lampen in vers 8. Een heel Bijbelvers gewijd aan een stukje decoratie. Wij waren in een bovenzaal waar veel olielampen brandden. Zo staat het er. Waar vrij veel fakkels waren, zo zou je het ook kunnen vertalen. Een soort toortsen dus. En die hingen inderdaad aan de muren, langgerekte lampen gevuld met olie. Want zo was er licht en zo was er warmte. Dat heb je gewoon nodig. Maar waarom noemt Lucas ze zo nadrukkelijk? Nou, ik denk in de eerste plaats omdat het avond wordt als dit verhaal begint. Het is op de eerste dag van de week, de zondag. Maar het is niet aan het begin van de dag, nee, het is juist aan het eind. Want de eerste christenen moesten gewoon op zondag werken. Dus als ze bij elkaar kwamen, dan zal dat pas na werktijd geweest zijn. Aan het begin van de avond. Dan heb je misschien ook wel trek en je bent misschien ook wel moe. Maar ja, de avond valt in en de gemeente komt samen. Zo begint dit verhaal. En vandaar dus ook die lampen, want buiten begint het donker te worden en is het binnen de kortste keren pikdonker. Maar binnen is het licht. En dat brengt meteen, denk ik, ook bij een soort geestelijke betekenis. Dat moet Lucas toch ook wel bedoeld hebben. Want die bovenzaal, die heeft gewoon wel iets van de hemel. Een lichte plek in een duistere wereld. En ja, misschien dat Lucas ook daarom wel die lampen noemt. Als je dat woordje gaat opzoeken, dan kom je bijvoorbeeld op het spoor van een visioen van de apostel Johannes op Patmos in Openbaring 4. En daar krijgt Johannes een kijkje in de hemel, inderdaad. En dan ziet hij dit, er stond een troon en daar zat iemand op en rond de troon was een regenboog en voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt, maar in sommige kerken begint de dienst met een votum en een groet, waarin die 7 geesten ook voorbij komen. Dan klinken deze woorden: genade voor jullie en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. 7 geesten. Dat zijn dus 7 fakkels, 7 lampen, 7 olielampen in de hemel. Zou het kunnen dat Lucas die connectie wil maken om dit verhaal nog diepgang en relief te geven? dat die bovenzaal in Troas inderdaad iets van de hemel heeft. Nou, in ieder geval kun je zeggen, Christus is daar en de Geest is daar en die werkt daar. Dus die mensen die daarheen komen, die zijn inderdaad in het licht, in de lichtkring van Gods genade. Mooi, hè? Ik vind het altijd heel bemoedigend als christenen zo naar de kerk durven kijken. Gewoon de plek waar wij nu vanmiddag hier zijn. Dat je zegt, ik ben in het licht. Want ik hoor de woorden over Gods heil. En we ontmoeten elkaar. En we vieren het avondmaal. En dit is echt de plek waar de Geest werkt. Dat is gewoon mijn ervaring. Dat je dat zegt. En dat je hier daarom ook graag komt. Fijn dat je er bent vanmiddag. Laat ik dat ook eens zeggen. Door de regen heen een aantal van jullie. In de lichtkring van Gods heil. Mooie plek, toch? Om te zijn. Misschien heb je het voorbij zien komen deze week. Een van onze kosters. Die zei het heel mooi in een interview met het Nederlands Dagblad. De kerk voelt als mijn tweede huis. En wat is het daarom mooi om Gods huis open te kunnen stellen voor anderen. Omdat je weet, hier woont God. En wat hou ik van uw huis? Nou, zegt Lucas, in dat huis branden een aantal lampen. Daar is het licht. En terwijl het buiten steeds donkerder wordt, dat kun je gerust ook geestelijk verstaan, is het goed om hier te zijn, omdat hier het licht brandt. We hebben aan het begin van het jaar een heel eind door het Johannesevangelie gewandeld. En toen kwam je dat beeld ook steeds tegen. Weet je nog, dat onderscheid tussen licht en duisternis. God is licht, zegt Johannes in een van zijn brieven. En er is in hem geen spoor van duisternis. En daarom moeten wij in het licht zijn. Als we zeggen dat we aan hem verbonden zijn. En we zouden onze weg in het duister gaan. Ja, dan liegen we. En dan leven we niet volgens de waarheid, maar gaan we onze weg in het licht, dan zijn we met elkaar verbonden. En dan reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Dus zorg dat je in het licht bent. Zorg dat je in het licht komt. Zorg dat je dicht bij die lampen blijft. Bij de Geest die werkt. En die werkt in Handelingen 20 dus... in die bovenzaal in Troas. En ze zijn er na werktijd gewoon gekomen. Tweede detail. In de muren van die bovenzaal zit wel een venster. Dus die grens tussen licht en duister, die heeft iets poreus. Daar kun je doorheen. En in het venster zit een jonge man en zijn naam is Eutyches. En dat betekent zoiets als geluksvogel. En je zegt, ja, je bent een geluksvogel, want je bent daar in het licht. Maar veel geluk heeft hij niet vandaag, want hij wordt tijdens die bijeenkomst door de slaap overmand. Misschien wel helemaal niet zo gek als je bedenkt dat hij misschien de hele dag hard heeft gewerkt. Een tijd lang vecht hij er misschien nog tegen. En Paulus spreekt ook wel heel lang. En hij houdt het daarom niet langer vol en zijn ogen die zakken steeds even dicht en zijn lichaam wordt op een gegeven moment slap. En hij valt in een diepe slaap, zo staat het er. En dan gebeurt dat vreselijke, want diep in slaap verzonken valt hij uit het venster van de derde verdieping naar beneden. Wat verschrikkelijk. De geluksvogel valt eruit. En als je dat even bekijkt tegen de achtergrond van wat we zojuist zagen, dan is dit meer dan alleen maar een tragisch ongeval. Eutyches valt uit de lichtkring van Gods genade. Hij valt er buiten en daarmee stort hij neer in de duisternis. En je zou bijna zeggen, is dat geen oordeel? Is dat een straf omdat hij zijn ogen niet open kon houden? Ja, maar hij kan er toch niets aan doen? Hij was zo moe. En Paulus spreekt zo lang. Waarom gebeurt dit? Ja, ik zou zeggen, in ieder geval toch wel als een waarschuwing, denk ik. Het is niet zomaar een incident. Nee, dit gebeuren wil iets zeggen, namelijk dit. Dat je blijkbaar uit de lichtkring van Gods genade kunt vallen. Dat beeld van Johannes over licht en duisternis, dat kom je doorheen het Nieuwe Testament inderdaad ook steeds weer tegen. Dat die grens tussen licht en duister iets poreus heeft. Dat je eruit kunt vallen of erin. Maar dat het niet logisch en vanzelfsprekend is dat je er altijd maar in bent. Jullie kennen de huidige tijd, schrijft Paulus ergens in de Romeinenbrief. En het moment is gekomen waarop jullie uit de slaap moeten ontwaken. En dat je je ontdoet van de praktijken van de duisternis. En dat je je gaat omgorden met de wapens van het licht. En in de Efezebrief schrijft hij dit. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de nacht. Maar ontmasker die juist. En daarom zeg ik jullie, ontwaak uit je slaap en sta op uit de dood. Dus het is een realistisch geval. Dit kan, volgens het Nieuwe Testament. Het is goed dat die mensen daar zijn in de bovenzaal. De geest is er aan het werk. Maar je kunt er blijkbaar ook uitvallen. En is Artigus dan een uitzondering? Nou, eigenlijk niet, hè. Zelfs de leerlingen van Jezus, die zo dicht met Jezus waren opgetrokken, vallen een paar keer in slaap. Tijdens de verheerlijking op de berg bijvoorbeeld. En in de hof van Gethsemane. Niets menselijks is ook een leerling van Jezus vreemd. Dus wat hier gebeurt, dat past in wat je vaker ziet in de Bijbel. Want de Bijbel is eerlijk over mensen. Misschien hoort het wel helemaal bij ons mens zijn dat je in slaap kunt vallen, omdat je gewoonweg moe bent. Maar pas op dat je er niet uitvalt. Want dat is misschien wel de waarschuwing, dat de nacht zoveel vat op je krijgt, dat je niet alleen in slaap wordt gesust, maar dat je in de handen van de dood kunt vallen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de macht van een verslaving? Best veel mensen kunnen er helaas over meepraten. Het begon onschuldig, maar je liep helemaal vast. En het eindigde desastreus. Of wat dacht je van een bepaalde manier van denken? Dat je helemaal in de greep raakt, bijvoorbeeld van het cynisme of van de skepsis. En dat uiteindelijk alle leven uit je denken verdwijnt. Je ziet het gewoon niet meer. Je kunt alleen nog maar in de negativiteit blijven steken. Zomaar twee voorbeelden, maar er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden te bedenken. Artigus valt eruit. En het is geen fraai tafereel. Nee, het is een ernstige waarschuwing. En die nemen we maar gewoon met ons mee. Denk er eens over na. En praat er eens met iemand over. Als het jou misschien raakt. Mooi in dit verhaal dat die val niet het einde is. Zoals zo'n val nooit het einde is in de schrift. En dan zijn we bij het derde opvallende detail in dit stuk. Want we hebben die lampen gezien en we hebben dat venster gezien. En dan kun je ook nog kijken naar wat ik maar het trappenhuis zou willen noemen. Dat trappenhuis wordt niet letterlijk genoemd. Maar wat wel heel opvallend is in de tekst is dat Paulus afdaalt en dat hij weer opstijgt. Dus die beweging van boven naar beneden en van beneden naar boven, die zit heel duidelijk in deze tekst. En ja, een trappenhuis zal er wel geweest zijn, toch? Misschien aan de buitenkant. Heel mooi dat dat in de tekst zit. Die beweging van boven naar beneden. Afdalen en weer opstijgen. En waarom maakt Paulus die beweging? Nou, je zou het je zo kunnen voorstellen. En je zou het zo heel kort samen kunnen vatten. Omdat ze zo meteen avondmaal gaan vieren daarboven. En dat wil hij niet doen zonder eerst Artigus er weer bij te halen. Die was daar en die was eruit gevallen. En voordat ze gaan breken, haalt hij uit Tychus op. Ja, dat is natuurlijk het grote wonder in deze tekst. Eutychus is een geluksvogel, niet omdat hij uit het venster valt, maar omdat hij er weer bij geroepen wordt. En omdat Paulus die beweging maakt, van boven naar beneden. Je zou bijna kunnen zeggen, Paulus valt met Eutychus mee. En dat lijkt natuurlijk heel logisch, maar dat is het niet per se. Je kunt zomaar in de duisternis vallen en het valt minder op. En wat erg als je dan aan je lot wordt overgelaten en als er niemand meer is die je ziet of die je mist. Stel je voor dat niemand het gemerkt had dat Eutychus gevallen was. Maar wat gebeurt hier? Paulus daalt af. En daarmee verlaat Paulus, dat vind ik ook een mooi detail, even die lichtkring van dat heil. Hij stapt als het ware zelf de chaos in, het donker. En het is een chaos op straat, dat lees je tussen de regels wel door. Er is allerlei misbaar. De jongen is dood, roepen ze door elkaar heen. Maar Paulus ziet iets anders. Hij weet iets wat de anderen niet weten. En dat heeft met geloof te maken. Daarom daalt hij af. Maak toch niet zoveel misbaar, zegt hij. Jullie begrijpen er nog helemaal niets van, want die jongen is niet dood. Jazeker, hij is ten prooi gevallen aan het duister. Maar de nacht heeft niet het laatste woord. Integendeel, hij zegt het heel letterlijk, hij leeft. Toen ik Paulus zo voor mijn ogen naar beneden zag gaan, die trappen af, moest ik even denken aan de roeping van de kerk. En ik dacht, hier kunnen wij echt nog veel van leren. Om de veilige ruimte van het licht soms ook te verlaten en het duister van de nacht binnen te gaan, omdat daar mensen zijn die eruit gevallen zijn. Volgens mij geeft Paulus hier het goede voorbeeld. Hij daalt af en hij ziet ook iets wat anderen niet zien. Hij heeft ogen van het geloof gekregen. En je verlangt ernaar dat de kerk vandaag de dag die ogen ook steeds weer krijgt. En de moed en het pastorale hart en de missionaire visie om erop uit te gaan. Kan hier in de buurt, kan ook gewoon bij jou thuis of op je werk. De vraag is even, heb je er oog voor? Voor wie er uitgevallen is? En durf je naar hen uit te reiken? Nou, dat doet Paulus dus. En ja, dat gaat wel op een hele mysterieuze manier. Hij heeft iets heel geheimzinnigs wat er gebeurt, hè? Hij gaat op de jongen liggen, slaat zijn armen om hem heen. Een vreemd ritueel en ik kan me voorstellen dat je denkt, geen idee waar dat nou precies voor nodig is. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar ik weet wel dat het in lijn staat met wat bijvoorbeeld twee profeten in het Oude Testament hadden gedaan. Misschien ken je die geschiedenissen van de profeet Elia in het dorpje Sarfat en van de profeet Elisa in het dorpje Sunem. Ook zij gingen op iemand die vermeend dood was liggen en die kwam daarmee tot leven. Dus wat Paulus hier doet staat wel in een lange lijn, in een traditie, in een manier van denken of misschien mag je zeggen in een manier van geloven. Wat Paulus hier doet is niet nieuw. Maar het is als het ware een bevestiging van een traditie die er al was. En daarbij komt, en dat is eigenlijk veel belangrijker, dat de woorden die hij spreekt, dat die ook in een lange traditie staan. En dat ritueel heeft ook iets van vorm. Maar die woorden kun je meenemen door de eeuwen heen. Deze persoon is niet dood, maar leeft. Even tussen twee haakjes voordat je denkt, die woorden zijn mij vreemd. Nou, we hebben ze net gezongen in dat ene gezang. Heel paradoxaal, dat wel. midden in de dood zijn wij in het leven. Zie je hoe die woorden meegaan? Zie je die lange lijn helemaal vanuit het Oude Testament via Christus en Paulus naar de kerk van vandaag als wij hier avondmaal vieren? Ik zou zeggen, dat is de paradoxale traditie waar de kerk van alle eeuwen uit leeft. Midden in de dood zijn wij in het leven. Dat is het gelijk van Elia en het gelijk van Elisa en het gelijk van Paulus. Maar dieper nog, het is het gelijk van Christus. Want weet je, je kunt wat hier gebeurt niet begrijpen als je niet ook Christus erbij betrekt. Op allerlei manieren natuurlijk. Die beweging van boven naar beneden, ja, die zie je natuurlijk bij Christus ook. Maar ook de woorden die hij spreekt, wat je hier ziet gebeuren, het is een echo van wat Christus zei. Denk maar aan dat dochtertje van Jairus. Waarom maken jullie zoveel misbaar, had Jezus gezegd. Het meisje is niet dood, maar ze slaapt. Of misschien ken je de geschiedenis van Lazarus, die was ook overleden. En Jezus wilde er naartoe en hij had gezegd, onze vriend is niet dood, maar hij ligt te slapen. En ik ga er naartoe om hem wakker te maken. Dus dat hele paradoxale wat hier gebeurt, die woorden die klinken, die vormen in feite het hart van een evangelie wat veel breder is dan wat hier gebeurt in Troas. Ze vormen het hart van het evangelie zoals je het in de schrift altijd leest. En dat is wel bijzonder. Dit is blijkbaar een woord van God. Hij is niet dood. Hij leeft. Het is een belofte. Toen en vandaag. De dood en het duister. De nacht waar je in kunt vallen. Ze hoeven niet het laatste woord te hebben. Want er is altijd een woord tegenin gekomen. En dat brengt tenslotte nog bij een laatste detail. En dat vind je helemaal aan het eind van dit verhaal. Want ja, die jongen wordt door Paulus weer op de been gebracht. Er komt een woord tegenin. En ze zijn samen weer naar boven gegaan. En daar heeft de gemeente het avondmaal gevierd. En moet je kijken wat er dan gebeurt. Als het waar is dat Lucas niet zomaar wat dingen heeft opgeschreven. Maar dat die details ertoe doen. Dan raakt het me enorm dat het tot het aanbreken van de ochtend is dat ze daar blijven. Rond woord en sacrament. Ik vind het altijd heel mooi als het licht van de zon hier door de vensters heen valt in de Jacobi. En je zult het denk ik wel herkennen. Elk moment van de dag een beetje anders. Maar ik stel me voor dat op een gegeven moment daar in Troas, om een uurtje of 6 in de ochtend, het licht van de opkomende zon door datzelfde venster is gevallen, waar net Uitychus nog ingezeten had. Daar is de zon. De zon komt op, maakt de morgen wakker. En is dat geen belofte, dat het duister van de nacht ooit voorgoed te niet zal worden gedaan. Dat het licht zich uitbreiden zal. Een soort toekomstmuziek, maar toch ook een belofte die vast en zeker is. Want als er een woord tegen de dood is ingebracht, dan heeft de dood nooit het laatste woord. Dan ook een woord tegen de nacht. Dan ook een woord tegen het duister. Hier is de tweede dag. Hier is de nieuwe week. En moet je kijken hoe de gemeente die nieuwe week ingaat. Buitengewoon gesterkt. Dus dat is de vrucht van het werk van de geest. Van die preek van Paulus. Van het breken van het brood. En van dat paradoxale woord. Dat de dood niet het einde is. Maar dat midden in de dood er leven is. En Uitychus, Dat is met recht een geluksvogel, want de leerlingen nemen hem met zich mee en hij mag de rest van zijn leven aan Christus wijden. Wat ze hebben gezien en wat ze hebben gehoord, dat heeft hen doen groeien. Zomaar een paar details uit dat korte, bondige verhaal van Lucas. En wat hij heeft laten zien is volgens mij het geheim van het gebroken brood. Midden in de dood zijn wij in het leven. En daar mogen ook wij vol goede moed de nieuwe week mee ingaan. Na deze zondag van woord en sacrament, ga in vreugde en ga in vrede, buitengewoon gesterkt. Laat je voeden door dat woord, wat er altijd weer tegen ingaat. Heb een open oog voor wie er buiten dreigt te vallen. En heb een hart dat vol is van geloof. En vergeet dit nooit. Eén breekt het brood om met ons te leven. Altijd. Midden in de dood. Amen. Laten we danken en bidden. Trouwe God, almachtige Vader, wij danken u dat we dat mogen zingen met elkaar. Dat u voor ons uit bent gegaan in Christus, de schoot van het graf ontkomen en dat de morgen daarom vol nieuw geluid is. Niet vol met oud geluid, de dingen die we al wisten, maar nieuw geluid. Daar hebben we geloof voor nodig en u wilt dat geven, daar bidden we om. Geef ons nieuwe ogen, geloofsogen, om te zien wat anderen niet zien. Geef ons uw geest. Dank u voor geloofsgetuigen uit de schrift en uit de kerkgeschiedenis. Misschien ook wel uit onze eigen omgeving. Mensen die het zeggen, het is echt waar. Je kunt leven van de hoop. We bidden u, hou de dood ver van ons. Tegelijkertijd weten we dat de aardse dood komen zal. En we bidden u dat de macht van de dood ons niet te pakken zal krijgen. Want de angel is eruit. U leeft. En daarom mogen wij leven, eeuwig leven. We bidden u, geef ons om daaruit te leren leven. En te kunnen leven in alles wat ons overkomt. U weet wat ons bezighoudt. U weet wat we heel moeilijk vinden. Ook in onze weg met u. Bidden u om uw geest, om wijsheid en kracht en geloof. En als we gevallen zijn, richt ons dan op, steeds opnieuw. Zo bidden we u voor de week die voor ons ligt. Wees bij ons, dank u wel dat we deze zondag het woord mochten horen, samen mochten zingen en bidden en samen het avondmaal mochten vieren. We bidden u om vrucht. Wilt u zijn deze week met alles waar we tegenop zien of waar we juist naar uitkijken? We bidden u, wilt u zijn met mensen die ons lief zijn en die in onze gedachten zijn? We bidden u, wees met deze wereld en met alles wat er speelt. We bidden u voor onze stad en voor onze buurt. Dat we een plek mogen zijn waar lampen branden. Waar u met uw geest werkt. Maar dat we het ook aandurven om erop uit te gaan. Om uw roeping te volgen. Zo bidden we u. Hoor ons als we stil worden voor u. En als we ons persoonlijk gebed bij u mogen brengen. Zo bidden wij u, blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, de avond van het leven, de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vandaag uw diaken. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor Stichting Buurtpastoraat Utrecht. Deze stichting is in verschillende wijken van onze stad actief aanwezig met pastorale presentie. De pastores van het buurtpastoraat bouwen relaties op met buurtbewoners. een kwetsbare situatie. En bieden een luisterend oor. Lopen op met de mensen. Helpen bij het werk aan herstel. Om het werk te kunnen blijven doen is uw gave van belang. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De zendingscollecte gaat een nieuw kwartaal in. Een nieuw kwartaal, een nieuw doel. Dit kwartaal zijn onze giften voor MAF Nederland, Missionary Air Force. Centraal-Azië wordt verscheurd door armoede, honger en is qua veiligheid instabiel. Veel steden en dorpen zijn onbereikbaar. MAF maakt mensen bereikbaar voor Gods liefde in woord en daad. Daar waar wegen ophouden, daar vliegt de MAF verder. De missie is samen te dienen om hulp, hoop en herstel te brengen door middel van luchtvaart. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Psalm 33 uit de oude berijming zingen wij als slotlied. Thank you. Ga dan van hier en draag de zegen van God met je mee. Laat je door die zegen dragen. Draag hem uit naar de mensen om je heen. En de Heere zegene jullie. En hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie zijn vrede. Amen.